Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Nederland wil mensen in ontwikkelingslanden aan schone toiletten helpen. Maar over de daarvoor opgerichte kleine VN-organisatie kwamen klachten binnen. Er zou sprake zijn van zelfverrijking en vriendjespolitiek, en dus werd een grotere VN-organisatie ingeschakeld om beter toezicht te houden, vertelt onderzoeksjournalist Carola Houtenkamer. Maar daar bleken de schandalen nog groter.
WC's, latrines, niet meer buiten moeten poepen en plassen, maar dat op een toilet kunnen doen. Dat is niet het meest sexy onderwerp wat je je kunt voorstellen. En toch is dat iets waar Nederland al heel lang een punt van maakt. In ontwikkelingslanden moeten goede sanitaire voorzieningen worden gebouwd, want dat is heel erg belangrijk voor de gezondheid van mensen.
I'm proud to announce that the government of the Netherlands will be donating $50 million. To the Water Supply and Sanitation Collaborative Council to foster our joint efforts.
En er is een fonds bij de Verenigde Naties dat doet. En Nederland is al jaren de trotse hoofdsponsor van dat fonds. En dat heet het Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC. Want bij de Verenigde Naties doen ze natuurlijk alles met eindeloos veel afkortingen. En Nederland is met een paar landen donor van dat fonds. Wat een van de millenniumdoelen, namelijk persoonlijke hygiëne, toegang tot sanitaire voorzieningen, moet realiseren eigenlijk.
Imagine a world where children no longer die of diarrheal diseases. Where open defecation is a forgotten practice. Where adolescent girls can safely manage their menstruation. Where dignity is a way of life for all.
Nederland is natuurlijk binnen de Verenigde Naties een hele kleine speler. Maar op dit specifieke onderwerp kan Nederland eigenlijk echt wel een verschil maken. En dat wil Nederland ook uitdragen. En boegbeeld van die aanpak is heel lang de koning zelf geweest. Toen was hij nog kroonprins. Die heeft 11 jaar lang voor de Verenigde Naties op internationale bijeenkomsten het belang van goede sanitaire voorzieningen gepromoot.
We are passionate about serving the entire international community at UN level, as your partner for peace, justice and development. For 7 years I had the honor to chair the Secretary General's Advisory Board on Water and Sanitation.
Nederland is niet alleen. Samen met Zwitserland, Zweden en Noorwegen heeft Nederland dus geld betaald aan dat WSSCC. Tussen 2016 en 2020 ging daar vanuit Nederland 50 miljoen euro heen. Dat is echt een flink bedrag voor ontwikkelingssamenwerking. En met mijn collega Michel Kerres zijn we in dit fonds gedoken. En het blijkt, er gaat van alles mis. En niet alleen daar, ook in andere lagen binnen de Verenigde Naties die daarboven hangen. En de Nederlandse overheid weet dit. Ze zijn daarvan op de hoogte gesteld. Maar heel veel actie blijft vooralsnog uit.
Carola, jij hebt met Michel Kerres onderzoek gedaan naar die sanitatieprojecten van de Verenigde Naties. Wat is dat precies voor een fonds, dat WSSCC, wat jij noemde, waar Nederland zoveel geld aan doneert?
Ja, dat WSSCC is natuurlijk een hele mond vol. Dat is een fonds binnen de Verenigde Naties. De Verenigde Naties, dat is een bizar grote organisatie, wereldomspannend. 193 lidstaten, 120.000 werknemers, ook nog eens 90.000 mensen die vredesmissies uitvoeren. Ze zijn belast met echt een krankzinnige waaier aan zware taken. Klimaatverandering, mensenrechten, gezondheid, internetnormen, scheepvaart, regels, vluchtelingenopvang. Nou ja, you name it. En het is echt ook een hele complexe structuur met organen en fondsen, organisaties, programma's. Nou goed, het WSSCC is dus een fonds wat onder één organisatie hangt en wat dus is belast met het uitvoeren van een programma om sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden te bouwen. En Nederland, het kabinet heeft zich het doel gesteld om 30 miljoen mensen van veilig drinkwater te voorzien en 50 miljoen mensen toegang te geven tot toiletten en waterleidingen en riool. En het WSSCC van de Verenigde Naties was een goede partner voor Nederland om dit samen mee te bereiken.
En jullie kregen een tip op de redactie dat er iets niet in de haak is bij dat fonds. Wat behelste die tip?
Nou, waar we van hoorden is dat er bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, want dat is het contactpunt voor de Verenigde Naties en het Nederlandse kabinet. Ja, daar had zich iemand gemeld vanuit dat fonds, een senior VN-medewerker. En die had geklaagd bij Buitenlandse Zaken en dat was in begin 2021 en zei: dit programma werkt helemaal niet. Het is heel inefficiënt. En de organisatie die er toezicht op moet houden, die werkt al helemaal niet.
En deze medewerker die zich meldde bij Buitenlandse Zaken, wat had hij precies gezien?
Nou, bijvoorbeeld in Oeganda, een van de landen waar sanitaire voorzieningen dan werden aangelegd met behulp van dat geld van donoren. Nou, die latrines, dat zijn gaten in de grond, die werkten helemaal niet. Dat waren hele lage pitten waar er helemaal geen manier was om de ontlasting ook maar een fatsoenlijke plek te geven, zodat het eigenlijk nog smeriger werd in het dorp. Ze kwamen heel vaak op plekken waar er geen stromend water was. Dus dan heb je wel een wc, maar geen water. Zodat de meisjes en vrouwen nog vaker en verder moeten lopen om water te halen, om de boel schoon te maken. Maar op heel veel punten was zijn klag, werkte dat programma niet goed. En was het inefficiënt.
Dus deze VN-organisatie die moet sanitair bouwen, maar er bestaan twijfels over of dat wel efficiënt gebeurt.
Nou, voor ons is het echt heel moeilijk om te controleren hoeveel niet werkende wc's of latrines nou zijn aangelegd. Maar wat voor ons makkelijker te verifiëren was, is dat hij ook heel veel kritiek had op hoe het intern geregeld was bij de organisatie. En ook daar heeft die persoon, die medewerker, heel veel documentatie voor naar het ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd om zijn klachten te onderbouwen.
En waar ging dat dan over?
Over vriendjespolitiek, onrechtmatige betalingen, aanbestedingsfraude, ongericht smijten met geld. En een jaar voordat deze medewerker bij Buitenlandse Zaken kwam klagen, is dat fonds gereorganiseerd, veranderd in een ander fonds. En in die reorganisatie van ongeveer 43 medewerkers naar 13 medewerkers zijn er allemaal dingen misgegaan volgens deze medewerker. Er zijn bijvoorbeeld $1 miljoen aan consultancykosten besteed voor de transitie van het ene fonds naar het andere. Dan is er bijvoorbeeld $90.000 neergeteld voor een communicatieadvies. $250.000 voor een videoproductiekantoor dat promotiemateriaal maakte. $135.000 voor de zoektocht naar een nieuwe directeur. Ja, dat is voor een organisatie die van 43 naar 13 man moet, omdat donoren hun geld terugtrekken. Ja, is dat, kun je wel afvragen of dat goed besteed geld is. En een van zijn hardste kritieken is dat de voorzitter van de WSSCC, in haar functie als voorzitter krijgt ze ook betaald als consultant. En daarvoor, dat is eigenlijk een part-time baantje, krijgt ze $16.500 per maand. En hij klaagt daarover, die zegt dat kan niet. Je kunt niet als je voorzitter bent ook nog zelf als consultant voor je eigen organisatie betaald krijgen. En als het fonds al zo geleid wordt op het hoogste niveau, wat zegt dat over de rest van de uitgaven?
En is er dan niemand die dat, zeg maar, intern in de gaten houdt? Is er geen toezicht op dit soort betalingen binnen zo'n fonds?
Nou, blijkbaar niet genoeg. Want de betalingen die we hebben gezien, waar de medewerker ook zijn klachten over neerlegt bij Buitenlandse Zaken, ja, die worden wel ergens afgetekend in de organisatie. Er is wel iemand die ergens een handtekening zegt en zegt van: nou, dit vinden we allemaal prima. Het zijn niet ondoorzichtige steekpenningen of iets. Maar ja, het zijn wel forse sommen voor een organisatie die spullen voor de allerarmsten moet neerleggen.
En Carola, deze VN-medewerker die stapt daarmee naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hè? En voor Nederland, zei hij al, is dit een belangrijk onderwerp, een belangrijk project. Wat is er bij Buitenlandse Zaken gedaan met zijn klacht?
Nou, Buitenlandse Zaken als een grote donor van dit project willen natuurlijk wel horen wat deze persoon te zeggen heeft. Ze nemen ook contact op met de Verenigde Naties en wel met de VN-organisatie waar dit specifieke fonds onder hangt. En dat is UNOPS of UNOPS en dat staat voor United Nations Office for Project Services. En die zeggen ja, deze personen hebben ook al bij ons hun klachten neergelegd als klokkenluider. Wij zijn bezig met een onderzoek naar de beschuldigingen. Oké, zeggen ze bij Buitenlandse Zaken, niet onredelijk. We willen dat afwachten, dat rapport. Dat is begin 2021 hebben we het dan over.
Dus Nederland krijgt van de VN te horen, er wordt onderzoek gedaan hiernaar. Is dat onderzoek afgerond en wat is daar uitgekomen?
Ja, nou ja, eind februari 2021 komt de UNOPS met de resultaten. Alleen ze presenteren dat als een summiere samenvatting. Dat is ook wat Buitenlandse Zaken krijgt. En daar staat eigenlijk, nou jongens, er is hier helemaal niets aan de hand. Ja, er zijn meerdere onrechtmatige kwesties geweest rond de inhuur van bepaalde mensen. Er staat niet gespecificeerd wat dan. Maar verder is er niks geks aan de hand. Geen vriendjespolitiek en de betalingen aan de voorzitter, ja, die zijn er wel. Maar die zijn geaccordeerd, dus ja, daar is niks aan de hand. Maar achter de schermen zijn ze bij Buitenlandse Zaken toch gealarmeerd. En ze willen allerlei toezeggingen over dat het toezicht verbeterd wordt op dat fonds. En dat niet mensen zomaar mogen tekenen voor betalingen. Nou, maanden later gaat UNOPS overstag. Die toezeggingen komen er, het rapportje komt er. Blijkbaar stelt dat Buitenlandse Zaken wel dusdanig gerust dat ze de eerste tranche geld overmaken in juni 2021. Dus op papier denk je, nou ja, problemen opgelost.
Ja, maar papier is geduldig, zeggen wij altijd. Maar hoe zag het er in de praktijk uit?
Nou, in de praktijk ziet het eruit dat het daar bij UNOPS nog slechter geregeld is. En de schandalen nog groter zijn.
Carola, nog grotere schandalen, zeg jij bij UNOPS. Vertel eens.
Nou, ik moet even vertellen wat de UNOPS doet. De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord. Het is een club met een omzet van 2,5 miljard dollar. En als je in Tanzania een brug wil laten bouwen, als land of als organisatie, dan kun je dat zelf gaan doen en een aannemer daar zoeken. Maar je kunt ook de Verenigde Naties bellen. Bel je het projectbureau, UNOPS of UNOPS. En dan zeg je, ik wil graag die brug in Tanzania, kunnen jullie dat voor mij regelen? Of een school ergens, of toiletten in Oeganda. En het werkt als volgt, als ik daar een project bestel als Nederland, dan betaal ik een soort extra fee om het geregeld te krijgen. En dan gaat UNOPS het allemaal voor me regelen. Dat is heel handig, want dan hoef ik zelf niet al die lokale contacten te leggen.
Ja, klinkt efficiënt, maar zo werkt het dus niet.
Het klinkt heel efficiënt, maar er zit een heel kwetsbaar punt in de opzet van UNOPS. En dat die fees die landen betalen voor die projecten, die stapelden zich op. UNOPS krijgt eigenlijk veel meer geld binnen dan ze opmaakten. Nou, en daar komt een enorm schandaal over wat in het voorjaar van dit jaar bekend is geworden. En dat begint met een blogpost over gedoe bij UNOPS. En de New York Times die pikt dat blog op en die beginnen het uit te zoeken. En dan barst in mei dit jaar de bom op het moment dat ze publiceren over dat schandaal. Het blijkt namelijk dat UNOPS ineens $22 miljoen van die reserves is kwijtgeraakt. Maar dan ook echt kwijtgeraakt. En dit is op heel hoog niveau. Dat geld is aan één rijke familie gegeven. En dat is geregeld op een feestje in Manhattan in New York.
Dan moet je even uitleggen. Hoe zat dat?
Nou, het schandaal begint eigenlijk in 2015. Dan is de baas van UNOPS, dat is ook een dame, ze heet Grete Faremo. Die weet dat ze heel veel reserves heeft opgebouwd. En ze heeft al een keer uitgesproken, zegt, ik wil niet langer een soort saaie, stille bouwpartner zijn. Eigenlijk moet UNOPS een investeringsfonds worden voor ook voor duurzame en klimaatresilient projecten. Nou, UNOPS moet veel meer gaan investeren en gaan ondernemen, is het idee. Met die reserves die zijn opgebouwd. Dan is daar op een feestje in Manhattan in 2015... is daar een vader en een dochter. Familie Kendrick heette die. En ze raken met elkaar in de praten. Faremo en die familie. En dan gebeuren er allemaal hele rare dingen. Eerst krijgt die dochter, Daisy Kendrick... die krijgt een lening, schenking van UNOPS voor haar kersverse NGO. En dat is een NGO die zich bekommert om het behoud van de oceanen. En nou, dat ding is zo pril dat de Amerikaanse Belastingdienst het toch niet eens heeft erkend als een liefdadigheidsinstelling. Maar goed, er gaat toch 3 miljoen heen. Nou ja, dat is al bijzonder, om zomaar te zeggen. Maar dan in 2018, een paar jaar later, begint UNOPS in hoog tempo hele grote leningen te verstrekken aan de vader van Daisy. Voor allerlei bouwprojecten. Duurzame huizen in Ghana, windmolens in Mexico. En bijna $60 miljoen krijgt hij verstrekt als lening van UNOPS. En daarmee mag hij gaan investeren in bouwprojecten. Maar al gauw komt 1 of 2 van die bedrijven die komen in de financiële problemen. En dan begint die vader begint met het geld van de Verenigde Naties zijn leningen af te lossen. En schulden af te betalen. En gaandeweg raakt er zo $22 miljoen van dat geld van de Verenigde Naties kwijt. Nou ja, hoe kan dit allemaal precies gebeuren? Waar is de accountant? Waar is de financieel directeur? Waar is degene die die projecten afstempelt? En hoezo, in het licht van risicospreiding, kun je je wel afvragen, waarom gaat er zoveel geld naar 1 persoon?
Ja, en dan verdwijnt er dus $22 miljoen aan ontwikkelingsgeld. Hoe reageren de landen die hebben bijgedragen aan dat fonds hierop?
Nou, zodra het artikel in mei van dit jaar in de New York Times staat, binnen een paar uur is Greta Faremo opgestapt. En landen zijn echt witheet. Die zeggen van, hoe kan dit gebeuren? Want als dit allemaal kan passeren, hè, onder het toeziend oog van de accountant en de financiële afdeling, wat passeert er allemaal nog meer? En werken alle toezichtfuncties wel binnen deze organisatie? En in Den Haag slaat natuurlijk de stress toe. Want wat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken nu net gedaan nadat die medewerker kwam klagen over dat wc-programma? Die hebben juist dat wc-programma dichter naar UNOPS geschoven. Ze hebben volledig vertrouwd op het frauderapport van UNOPS. En ze hebben allerlei toezeggingen afgedwongen dat UNOPS zich sterker met dat programma ging bemoeien.
En zet het ministerie dan de donatie stop? Is dit de alarmbel waar ze op hebben zitten wachten?
Ja, want alle betalingen naar UNOPS worden opgeschort. Of heel veel betalingen worden opgeschort. Maar er is nog iets heel erg pijnlijks. Nederland levert ook de belangrijkste toezichthouder op UNOPS. Dame heet Joke Brandt. En zij zit al sinds het uitbreken van dat schandaal in de Raad van Toezicht. En sinds begin dit jaar is zij ook als voorzitter van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het afhandelen van het schandaal en voor het terugwinnen van het vertrouwen. Dus zij, Joke Brandt, heeft nogal wat uit te leggen. En dat kleeft natuurlijk ook aan Nederland dat wij die toezichthouder hebben geleverd.
En hoe heeft de VN op deze kwestie gereageerd? Hebben jullie ook ze gebeld met de bevindingen van jullie onderzoek?
Ja, zeker. En kijk, de persoon die bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aanklopt, als klokkenluider heeft hij heel weinig gelijk gekregen. Er wordt gezegd van ja, het mocht of het is getekend. Het is niet echt tegen de regels. Dus het verweer in ieder geval van de organisatie van ja, ook het VN-tribunaal vindt het allemaal niet enorm harde fraude en corruptie. Maar de vraag of dit een wenselijke cultuur is, ja, die wordt niet beantwoord. Daar wordt niks over gezegd. En nu met het schandaal over die $22 miljoen die verdwenen is, nu zijn wel echt, nou ja, dat is een schok, want opeens wordt zichtbaar hoe de systemen hebben gefaald, hoe het toezicht heeft gefaald. Dus er is wel schrik en er is ook reactie. Maar de medewerker die heeft geklaagd over zijn kleine terrein, over dat sanitaire programma, ja, die krijgt eigenlijk 0 op request.
En denk jij dat het ook een verandering in de opstelling van donateurs teweeg zal brengen, zo'n schandaal?
Nou, ik weet wel dat aantal donorlanden zoals Finland, die hebben best wel veel geld gegeven aan dat specifieke programma waar dat schandaal was. Die hebben gewoon alle VN-donaties stopgezet. Die zeggen, we geven helemaal geen geld meer aan de Verenigde Naties. Dat is wel bijzonder, dat gebeurt niet zo vaak. Nederland heeft ook tijdelijk betalingen bevroren. Trouwens niet dat wc-programma. Die betalingen lopen gewoon door. En er komt een opvolger van dit programma. En dat gaat de komende 5 jaar nog eens 25 miljoen euro krijgen van Nederland. En wat je echt hoopt is dat de Verenigde Naties, of in ieder geval UNOPS, dat minder de club wordt die ze verweten worden te zijn. Namelijk dat ze onwaarschijnlijke sommen publiek geld uitgeven zonder al te veel toezicht. Of het nou echt bij de allerarmste terechtkomt waarvoor het bedoeld is. En dat het wordt geleid door allemaal managers die heel goed verdienen en elkaar hand boven het hoofd houden. Je hoopt dat door dit soort schandalen dat minder wordt, dat het transparanter wordt. En dat die 25 miljoen die Nederland nu geeft, dat echt goed besteed gaat worden. Dat de mensen daar echt wat aan hebben. Dat is waarom die schandalen toch goed zijn dat ze bekend worden.
Dankjewel, Carola.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Ruben Pest, Julia Vier en Jeppe van Kesten. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.